En ik wil met u nadenken over een thema wat ik u net al zei, wat mijzelf al een hele tijd bezighoudt. En het viel mij op dat deze broeder ook een paar liederen had waarin het over het bloed ging. En ik wil met u nadenken over het thema de betekenis van het bloed in de Bijbel. Dat is een bijzonder diep onderwerp. Dat heeft mijzelf in mijn tijd dat ik tot geloof kwam, ruim 40 jaar geleden, bijzonder bezig gehouden. En al die jaren dat ik de Heere mag dienen, houdt mij dat nog steeds bezig. Want dat is zo ongelooflijk prachtig en diepgaand onderwerp. Het is het hart van het evangelie. Want ik weet niet of je zich wel eens afgevraagd heeft waarom er zoveel en zo vaak in de Bijbel over het bloed gesproken wordt. Iemand heeft het eens een keer nagetrokken. Op meer dan 700 plaatsen wordt in het Oude en het Nieuwe Testament over het bloed gesproken. En dat denk ik, als God er zoveel tijd en zoveel plaatsen voor ingeruimd heeft, dan moet het toch belangrijk zijn. Nou, dat is het ook. Ik noem u maar twee teksten, maar ik kom straks nog wel meer. In het Oude Testament bijvoorbeeld in Exodus 12, daar zegt de Heer tegen Israël: als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. En in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat is het hart van het evangelie. En daarom is het zeer verontrustend dat je tegenwoordig meer en meer een bloedloos evangelie hoort. Een paar voorbeelden, u zag misschien dat ze heel extreme voorbeelden zijn, maar ze gebeuren toch. De boeken van de Duitse theoloog Anselm Grün, die in Nederland als warme broodjes over de toonbank gaan, die heeft op een gegeven moment in een van zijn boeken geschreven: die fundamentalisten, en dat bent u en ik, als u nog gelooft in het bloed in de Bijbel. Hij zegt, die mensen hebben niet in de gaten dat als ze met een duistere godsbeeld over het bloed het evangelie van Paulus vervalsen. En ze maken de kruisdood van de Heer Jezus tot een bloeddorstig gebeuren wat God nooit bedoeld heeft. Je had in de jaren 70... sommigen zullen zich dat nog herinneren, in de Nederlandse hervormde kerk, professor Smit. En zijn bekende uitspraak, of zijn beruchte uitspraak moet ik eigenlijk zeggen, was: bloed van de Heer Jezus, mij niet gezien, geef mijn portie maar een fikkie. Dat was een hele belangrijke en bekende uitspraak van deze man. 10 jaar geleden, wij komen uit Kampen, daar wonen we, er zijn 2 theologische hogescholen en daar had je professor Den Heijer, een oud-testamenticus, die zei op een gegeven moment in een van zijn boeken: dat bloed, die rituelen, dat hoorde bij het Oude Testament, dat hebben wij vandaag niet meer nodig. Ik heb geen verzoening nodig. Nou, je moet me durven. Trouwens, ook in evangelische kringen zie je langzamerhand ook die tendens komen. Ik hoorde van een zanger, die werd uitgenodigd om te zingen in een evangelisatiedienst van een evangelische gemeente. En er werd hem van tevoren gezegd om geen liederen te zingen waarin het over het bloed ging. Want dat vinden de mensen niet esthetisch. Dat past er niet meer bij. Daar worden de mensen onrustig van. Dus dat moet je maar niet meer doen. Maar de Bijbel, broeders en zusters, spreekt heel veel over het bloed. Spreekt over de diverse werkingen van het bloed. Ik denk verzoening over het bloed, reiniging door het bloed, heiliging door het bloed, verlossing door het bloed, overwinning door het bloed, bevrijding door het bloed. God spreekt een zondig mens alleen vrij op grond van het zondeloze bloed van Jezus Christus. Dat is het hart van de evangelie. En als je er dat uit weghaalt, hou je niks meer over. Dan hou je een religieus boek over. Ik zei u al, op meer dan 700 plaatsen kom je dat tegen. En voor de inleiding heb ik een keus moeten maken uit een paar schriftgedeelten. En ik heb voor het verband wat genomen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En ik wil om beginnen lezen uit Exodus 12. Even voor alle duidelijkheid, ik lees uit de herziene Statenvertaling, omdat ik vind dat die voor dit onderwerp wat duidelijker is. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Exodus 12... het Oude Testament dus, vers 21, maar eigenlijk moet je beginnen bij vers 13. Dat is eigenlijk, die citeerde ik straks al even. Daar staat in vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waar gij blijft. En als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop, doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in die schaal is op de bovendruppel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deuren van zijn huis uitgaan tot de morgen. Want de Heere zelf zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendruppel en op de beide deurposten, dan zal de Heere die deur voorbij gaan. Dan lees ik iets uit Leviticus 17. Ook een heel belangrijk gedeelte in Leviticus 17 vanaf vers 11. Leviticus 17 vanaf vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. Een hele belangrijke tekst. Het leven van het vlees, eigenlijk staat er in de grondtekst, en ook in de Engelse vertaling, het leven van elk mens is zijn bloed. Maar goed, hier staat het iets anders. Vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd: niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden is, mag geen bloed eten. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van dat dier eruit laten lopen en het met aarde toebedekken. Want het leven van alle vlees, hun bloed staat voor het leven. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd: u mag geen bloed eten. Van wat voor vlees dan ook. Want het bloed is het leven van alle vlees. En wie dat eet, moet uitgeroeid worden. Dat zijn twee gedeelten uit het Oude Testament. Er zouden er nog veel zijn. Maar dat moet u zelf maar eens een keer met de concordans gaan doen. Ik ga naar Romeinen in het Nieuwe Testament. Romeinen 3. Dat is dat bekende gedeelte vanaf vers 1. Of eigenlijk vanaf vers 9 tot en met 20, waarin God zegt wat de mens is in zijn ogen. We hebben als mens nog wel eens een beetje dunk van ogen, dunk van onszelf. Maar hier staat van 9 tot 20 wat God vindt wat een natuurlijke mens is. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, maar je moet toch allerlei goede dingen doen en je moet zus en je moet zo. En dan staat er in vers 20, daar begin ik even voor het verband: daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Hoort u het goed? Door de wet is immers kennis van de zonde merkbaar. Dat staat in mijn vertaling. Dus eigenlijk zeg ik, staat hier met mijn woorden, met mijn eigen woorden: de wet verandert de mens niet. De wet is een spiegel, als het ware, van de Heere, die laat zien hoe de natuurlijke mens is. Alleen dat geeft geen oplossing. Zo ben jij in mijn ogen, zegt de Heere. En ik geef je een wet, maar die wet kun je niet houden. Dat wist de Heer ook al. Vers 21. Maar nu is zonder wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigd is. Namelijk gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En tenslotte ga ik nog met u naar Hebreeën 9. Hebreeën 9. Maar ik zei dus al, er staan zo ongelooflijk veel plaatsen in de Bijbel over dit onderwerp. Maar dat moet u zelf maar eens een keer natrekken. Hebreeën 9, vanaf vers 18. Hebreeën 9, vanaf vers 18. En daar lezen we dan. Daarom is ook het eerste verbond niet, het oude verbond dus, niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van kalveren en van bokken met water, scharlakenrode wol, hyssop en besprengde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprengde hij op dezelfde manier met bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Tot zover de lezing van het woord van God. Broeders en zusters, het bloed loopt als een rode draad door de Bijbel. Van Genesis tot Openbaring. En je kunt eigenlijk zeggen, van de aarde tot in de hemel. En dat begon al in het paradijs. Adam en Eva hadden gezondigd, bemerkten dat ze naakt waren en God maakte van dierenvellen kleren. Daar vloeide het eerste bloed van een dier. Even later in Genesis 4 doodt Kaïn zijn broer Abel. Daar vloeide het eerste bloed van een mens. 16 eeuwen later is daar een zondvloed geweest. De eerste daad die Noach moet doen op de nieuwe gereinigde aarde is brandoffers brengen aan de Heer. Daar vloeide bloed. Dan lezen we in Genesis 22 de roeping van Abraham dat hij Isaac zijn enige geboren moest offeren. Nou, wij weten uit de geschiedenis dat dat niet doorging. God had daar een ander plan mee. Maar er werd een ram geofferd. Daar vloeide bloed. Op de berg Moria. En dan staat er zo prachtige, de Heere Jehovah Jiri. En dat betekent, de Heere zal erin voorzien. En die offer, dat offer op de berg Moria is al een wonderbaarlijke heenwijzing geweest naar Golgotha. De Heere zal erin voorzien. De Heere heeft erin voorzien. We hebben pas Pasen gevierd. We hebben Goede Vrijdag herdacht. God heeft erin voorzien. Dan 430 jaar later, en we hebben dat gelezen in Exodus 12, wordt Israël bevrijd uit de slavendienst van Egypte. En wat moesten ze doen voordat ze bevrijd werden? We hebben het gelezen. Bloed aanbrengen aan de bovendorpel en aan de zijposten van een deur. Wat is nu bloed? Ja, u zegt, wil zeggen, dat is een rode vloeistof. Ja, het is eigenlijk een mysterieuze, geheimzinnige substantie waar we nog niet zo heel veel van weten. Een paar dingen weten we wel. We weten bijvoorbeeld dat er 6000 witte bloedlichaampjes zitten in 1 kubieke millimeter. Er staat bijna je verstand bij stil als je er goed over nadenkt. 5 miljoen rode bloedlichaampjes in 1 kubieke millimeter. En in 1 theelepeltje bloed zitten 25 miljoen rode bloedlichaampjes. Weet u dat uw lichaam een compleet wonder is? U bent een lopend wonder. Maar dat had David ook al gezegd in een van de psalmen. Heer, ik loof u omdat ik zo wonderbaar ben toebereid. Een gezond mens heeft ongeveer 6,5 liter bloed. En die 6,5 liter bloed gaat elke minuut 3 keer door het lichaam heen. En wat doet dat dan? Nou, dat bereikt onze levenscellen. Het geeft voeding aan die levenscellen. Het geeft zuurstof aan die levenscellen. En op de terugweg neemt het de afvalstoffen weer mee terug. En dat noemen we dan heel simpel gezegd, de stofwisseling. Dus het bloed houdt ons lichaam gezond. Maar als bloed niet meer stroomt, als bijvoorbeeld een arm of een been wordt afgekneld, en dat duurt te lang, dan bereikt dat bloed die levencellen niet meer en dan sterft zo'n ledemaat af. Als het hart niet meer pompt, want dat hart dat pompt die 6,5 liter constant door je lichaam, als het hart niet meer pompt, dan sterft uiteindelijk het lichaam af. Waar het bloed niet meer stroomt, daar sterft de mens. Zonder bloed geen leven. Het is allemaal een beetje kort door de bocht, maar dan begrijpt u een beetje hoe het in elkaar zit. Zonder bloed geen leven. Dat is nou precies wat we gelezen hebben in Leviticus 17. Het leven van een mens is zijn bloed. En zonder bloed geen leven. En geestelijk is het precies zo. Wie niet in het bloed van de Heer Jezus gelooft, wie dat niet toepast in zijn eigen leven, heeft geen geestelijk leven. Kan nooit tot een heilig God naderen. Want ik zei straks al, God ziet een zondig mens alleen maar aan op grond van het zondeloze heilige bloed van zijn Zoon. Zoals er in het Oude Testament alleen maar een naderen tot God was op grond van het bloed, zo is er ook vandaag nog precies zelf alleen maar een naderen tot God op grond van het bloed. Dan zult u misschien zeggen, ja, maar waarom dan bloed? Nou, dat zou gauw om klaar mee zijn door te zeggen dat God dat zegt in zijn woord. Maar dat vergt enige uitleg. Ik zei u net al, Leviticus, en dat hebben we gelezen, daar staat dat het leven van de mens is zijn bloed. Dus niet zijn hart, niet zijn longen, niet zijn maag, niet zijn organen. Nee, het leven van de mens is zijn bloed. Ik weet niet, ik hoorde vroeger wel eens de oudere mensen zeggen, als er een ongeluk was gebeurd en iemand lag te sterven op straat, het leven vloeit weg. Dat was zo'n uitspraak. Nou, dat is nou precies eigenlijk wat God hier in zijn woord zegt. Nou wordt de waarde van het bloed bepaald door het leven wat erin is. In het Oude Testament was het leven van een os, van een koe, meer waard dan van een schaap. Dat is duidelijk. Het leven van de mens is meer waard dan het leven van een dier. Dat begrijpen we ook. Maar wie kan de waarde bepalen van het leven van het bloed van de heilige Zoon van God zelf? Maar de Bijbel zegt, met dat bloed kocht hij zondaars vrij. Onvoorstelbaar. Dat zegt Petrus in zijn eerste brief. En toen de Heer Jezus, we hebben net Pasen gevierd, we hebben net Goede Vrijdag gedacht. En toen de Heer Jezus aan het kruis hing en zijn bloed stortte voor de zonde van de mensheid. En toen het offer werd gebracht, toen riep hij tenslotte uit, het is volbracht. Letterlijk staat er, het is betaald. En wat daar, lieve mensen, als uitwerking van dat bloedstorten van de Zoon van God op Golgotha gebeurde, is werkelijk onvoorstelbaar. We hebben het gelezen, of het staat in de Bijbel. De aarde beefde, de rotsen schuurden, de graven barsten open. En vele gelovigen stonden op, zegt de Bijbel, en werden in de stad gezien. God greep in de nood van de mensheid. Want toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht, toen schuurde in de tempel het gordijn van boven naar beneden. Is je wel eens opgevallen? Alsof God wilde zeggen, het gaat van mij uit. God greep zelf in. Hij betaalde de prijs. Hij voorzag in het offer voor de mensheid. Het is volbracht. Het is volledig betaald. En dat alles door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Maar zult u zeggen, hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Om dat een beetje te begrijpen, moeten we iets verstaan van het wonderen van de maagdelijke geboorte. Een van de eerste dingen die werd aangevallen in de jaren 60 door de Bijbelkritiek, want dat kon natuurlijk niet. Gods Zoon werd geboren uit een zondige vrouw. Dat kon niet, zei de wetenschap, zeiden heel veel theologen. Dat bestaat niet. En nog wordt het vandaag ontkend, zoals men ook de opstanding nog steeds ontkent. Ik wil proberen dat uit te leggen. De Bijbel zegt, ieder mens is in Gods ogen van nature een zondaar. En of je dat wel leuk vindt of niet, dat zegt het woord van God. En God heeft het recht om dat te zeggen, want God heeft ons geschapen. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Alleen, u bent geen zondaar omdat u gezondigd heeft, maar u zondigt omdat u van nature een zondaar bent. Nog een keer. U bent geen zondaar omdat u gezondigd heeft, maar u zondigt omdat u van nature een zondaar bent. We hebben allemaal van nature Gods heilige wet overtreden. Niemand uitgezonden. Waarom? Omdat we gewoon niet anders konden van nature. De zonde zit ons als het ware in het bloed. We zijn geboren allemaal uit een zondige vader en moeder. En we hebben de zonde geërfd. Of we dat nou leuk vinden of niet. Maar dat zegt God in zijn woord. En daarom bent u van nature een zondaar in Gods ogen. En daarom is het nodig dat de mens wederom geboren wordt. Of zoals de Bijbel zegt, opnieuw geboren wordt. Dan zult u misschien zeggen, nou, de Heer Jezus is geboren uit een vrouw, uit een zondig mens. Dus was die ook behept met de zonde? Hoe kan dat dan? Dat is nou het goddelijke geheimenis. Dat is nou het mysterie van het werk van de Heer. Want de Heer Jezus werd geboren uit een zondige moeder. Maar hij had geen aardse vader. Heb je er altijd bij stilgestaan? Als de engel bij Maria is, in Lucas 1, en die kondigt de geboorte aan. En dan zegt dat Maria zwanger is geworden. Dan zegt ze, ja, hoe kan dat nou? Hele begrijpelijke vraag. Ik heb geen omgang met een man gehad, dus hoe kan dat dan? Dan zegt de engel, en u weet dat wel, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige wat in u verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. God zelf was degene die in het lichaam van Maria het kind verwekt heeft. Dus de Heer Jezus had wel een aardse moeder, maar hij had geen aardse vader. En dan moet u opletten. Nou is er heel iets merkwaardigs. De wetenschap heeft namelijk vastgesteld dat het bloed dat door de aderen van een ongeboren baby stroomt, niet afkomstig is van de moeder. Ja, dat kun je in alle medische encyclopedieën lezen. Er zijn trouwens ook hele goede boekjes over. Het bloed namelijk wordt in de vrucht geproduceerd nadat de eicel van de vrouw in aanraking is gekomen met het zaad van de man. En nooit eerder. Een niet bevruchte eicel kan nooit bloed voortbrengen. Omdat de vrouwelijke eicel de essentiële delen daarvoor mist. Een simpel voorbeeld is misschien een kip en het ei. Als u een onbevrucht ei probeert uit te broeden, dan zal u dat niet lukken. Dat gaat op de duur verrotten. Dat krijg je niet voor elkaar. Wordt echter zo'n ei bevrucht door het sperma van de haan, dan blijkt plotseling dat er in dat ei leven zit. En na een paar uur zie je al rode strepen door dat ei lopen, die wijzen op de aanwezigheid van het bloed. Heel merkwaardig. Dat zal nooit gebeuren, dat zo'n ei uitgeboerd wordt, tenzij het bevrucht wordt door de aan. Heel merkwaardig. En de Bijbel zegt in Leviticus 17, in het bloed is het leven. Dus het bloed waarin het leven is, loopt via de mannelijke lijn. Dat zegt de wetenschap, maar dat had God al heel lang gezegd in zijn woord. Hoe wonderlijk heeft de schepper de maagdelijke geboorte al voorbereid. God weet immers alles. Hij overziet de dingen. We leven tegenwoordig in een ontzettende chaotische wereld. En niemand weet nog waar het naartoe moet. En weet u wat, ik ben zo ontzettend blij dat God op de troon zit, ook vandaag. En heel dit wereldgebeuren in zijn handen heeft. En dat hij een plan heeft met deze wereld. Hij heeft een plan met de gemeente en heeft een plan met zijn volk Israël. En dan gaat de hele wereld ook op de kop staan. Dat plan gaat door. En dat dreigt Iran ook elke dag met de vernietiging van Israël. God gaat verder met zijn werk, ook met Israël. Dat kan ons moed geven, dat kan ons vertrouwen geven, dat kan ons ook diepe vrede geven in ons hart. En zo met die geboorte, met die voorbereiding van die geboorte ook geweest. Alles krijgt de ongeboren baby van de moeder. Vetten, proteïne, zouten. De afvalstoffen worden via de moeder afgevoerd. Maar nooit krijgt de baby één druppel bloed van de moeder. Want de bloedcirculatie van de baby is volkomen gescheiden van de bloedcirculatie van de moeder. Nogmaals, de Bijbel zegt, in het bloed is het leven. En het leven komt via de man. De Bijbel zegt, in Adam, niet in Eva, in Adam zijn we allemaal zondaars. En hiermee doorbrak de Heer Jezus de zondige bloedlijn waar we van nature allemaal mee behept zijn. En daarom kon de Heer Jezus als mens ons volkomen bevrijden en verlossen, want hij had geen zonde. Hij hoefde niet voor zijn eigen zonde te sterven. Hij stierf plaatsvervangend voor u en voor mij. Als een Jood in het Oude Testament gezondigd had, dan moest hij met een onschuldig gaaf dier naar de priester gaan. Dan moest hij zijn hand op de kop van dat beest leggen, zijn zonde belijden, in bijzijn van de priester, want dat was de middelaar. Want God had gezegd, op dat moment dat dat gebeurt, gaat jouw zonde over op dat onschuldige dier. En dat dier moest sterven. Een onschuldige moest sterven voor een schuldige. Maar dat God het allemaal toch al wonderbaar voorbereid. Wat dacht u als God dit aanvaard had? Zou een mens dan niet, een schuldig mens, die in het geloof zijn leven, zijn zonde, zijn schuld op het offer legt, het volmaakte offer van de Heer Jezus, zou zo'n mens niet door God aanvaard worden? De Bijbel zegt van wel. De Heer Jezus kon niet sterven, maar hij legde zijn leven vrijwillig af. Hij stierf niet als een martelaar, zoals de moderne theologie zegt. Dat is een grote leugen, dat is uitgevonden door de hel. De Bijbel zegt, hij stierf volkomen vooruit. Hij legde zijn leven af om voor mijn zonde, voor uw zonde en schuld te sterven. Maar hij stond op. Hij leeft. We hebben het pas gezongen. En hij komt naar mijn diepe overtuiging spoedig terug. Maar wat betekent die wetenschap nou in de praktijk van alle dag voor een kind van God? Nou, in de eerste plaats, zoals Israël gespaard bleef toen in die nacht de oordelen van God over Egypte gingen en God die deur voorbij ging waar hij het bloed zag, zo zullen alle die de Heer Jezus kennen, die het bloed van de Heer Jezus in hun eigen leven hebben toegepast, straks bewaard blijven voor de oordelen die over deze wereld gegarandeerd gaan komen. En daarom wordt de gemeente ook opgenomen voor de oordelen. Daar is vandaag en daar ook allerlei discussie over. Maar God is er heel erg duidelijk over. De grote verdrukking, dat zijn de oordelen van God over deze wereld. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer, luister goed, voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is de eerste. De tweede, wat het bloed betreft, mag u weten dat alleen die man, die vrouw, die jongen, dat meisje behouden is als het bloed van de Heer Jezus in hun eigen leven hebben toegepast. Want dan ziet God niet meer uw zonde en schuld, maar dan ziet God het reine bloed van zijn zoon. Ik werd van de week, of eigenlijk gistermiddag, we troffen opnieuw bij een geschiedenis in het Oude Testament. 1 Samuel, u hoeft het niet op te zoeken, 1 Samuel 6. Daar lezen we dat Israël is weer van de Heere was afgeweken. En God stuurt als tuchtmiddel de Filistijnen. Israël raakt in paniek. Ze halen de ark erop. mee in het leger. Alleen de ark was er wel, maar de Heer was er niet. Want die had gezegd, ik ga niet meer mee. Het wordt een hele grote nederlaag. En de ark wordt buitgemaakt, ik zeg het nou even in het kort. En wordt in triomf meegevoerd naar de Filistijnen. En dat begint in Asdod. Zet hem in de tempel van Dagon. Maar dat wordt een enorme vernedering. Want de volgende dag ligt Je ziet wel, hè, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hè? Maar niet Dato lag op zijn snuffel, maar Dagon lag op zijn snuffel. Ze zetten hem netjes weer rechtop. En de volgende ochtend, u kent de geschiedenis, is het nog veel erger. Zijn hoofd ligt eraf, zijn armen liggen eraf. En dan wordt hij naar, nou fijn, nog een paar plaatsen gestuurd. 5 in totaal. Asdod, Gaza, Askelon, Gat en Ekron. En tenslotte zeggen ze, jongens, we moeten dat niet, want dat brengt alleen maar ellende en ziekte en narigheid. Naar Israël weer. En dan wordt hij op een wagen gezet met 2 ossen ervoor die pas gekalverd hebben. Enfin, u kent het allemaal wel. En dan komt hij binnen in Israël bij het plaatsje Bet-Semes. En de mensen die op het land zeggen, hey, daar heb je een ark. Direct er naartoe. En dan staat er heel iets merkwaardigs. De mannen van Bet-Semes hadden de ark bekeken. En de Heere sloeg deze stad en doodde 70 mannen. En ik heb nooit begrepen waarom, want dat wordt er ook verder niet uitgelegd. Er waren 1000 inwoners en 70 mannen werden daar gedood. Nou staat er in onze vertaling, in de normale NBG-vertaling, ze hadden de ark bekeken. Maar in de grondtekst en ook in deze staten, en zie je in de statenvertaling staat, ze hadden in de ark gekeken. Ze hadden het deksel van de ark gelicht. En wat was nou de bedoeling van die ark? In die ark, u weet, er lag de kruik met manna, de staf van de Aaron die gebloeid had, en de wet. Maar God had over die wet het verzoendeksel. En dat verzoendeksel moest elk jaar op, hè, Leviticus 16, door de ogenpriester besprengeld worden met bloed. 7 op de ark, 7 voor de ark. Wat God had gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Het bloed der verzoening. Maar toen die mannen dat deksel optilden, zag God het bloed niet meer, maar zag God de wet. En de wet veroordeelt de mens. Dat is een hele diepe les voor ons mensen. De wet van God eist de dood van de zondaar. Maar het bloed van Jezus Christus spreekt die mens volkomen vrij. En dat wilde die geschiedenis daar in 1 Samuel 5 ons leren. Het betekent ook, lieve mensen, dat we elk moment van de dag, op grond van het bloed van de Heer Jezus, vrij tot Gods genadetroon mochten gaan. Dat mochten de Israëlieten niet. Er was altijd de priester, de middelaar nodig. Maar wij mogen, zegt de Hebreeënbrief, vrij tot Gods genadetroon. Omdat hij met zijn eigen bloed de hemelen is doorgegaan. Wonder van Gods genade. Betekent ook dat u vrij bent of vrij kunt worden van alle banden die u bindt. Dat is geen toverformule, er is geen beter. Nee, alleen het bloed van Jezus Christus maakt volkomen vrij. Betekent ook dat u enkel en alleen op grond van het bloed van de Heer Jezus straks recht hebt om in de hemel te komen. Op geen enkele andere manier komt de mens voor Gods troon. Dat betekent ook dat als u gezondigd hebt, 1 Johannes 1 vers 9, dat u nabelijdenis daarvan mag weten. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, want helaas zondigen we nog. En niet zoals die vrouw die me na een dienst in Groningen een keer vertelde, dat ze zo blij was, want sinds dat ze tot geloof gekomen was, had ze nooit meer gezondigd. Want de manier waarop ze het vertelde, bewees het tegendeel. Ja, dat kan ook. Betekent ook dat de geesten openbaar komen. Ik denk in die magnetiseur, u weet een magnetiseur een verkeerde man is. Dat weet u hopelijk nog allemaal, hè? Moet je niet naartoe gaan. Hè? Dat is een magnetiseur in Zwolle. En er kwam een man die al jarenlang ziek was. Ze kosten van een kerk in een van de dorpjes er in de buurt. En er werd geadviseerd, dokters hielpen niet meer, specialisten hielpen niet meer. Nou, er zit een man in Zwolle, die weet precies wat je bekeert en die kan je beter maken. Nou, oh, laat ik maar proberen, baat het niet, schaadt het ook niet. Denken veel mensen. Nou, baat vaak niet, maar schaadt altijd hoor. En dan ging er heen, wat bekeert u? Nou, heel lang vooral kort te maken. Komt u maar eens weer, ik zal u wat pilletjes meegeven, ik zal u wat bestrijken en zo, dan helpt het wel. En inderdaad, het werd minder, het werd beter. Maar wat hij ook in de gaten had, dat zijn geloofsleven aan tanen was. Hij had niet meer zozeer aan Bijbel lezen. Bidden, dat gaf hem veel moeite. Naar de kerk gaan, nou ja, hij ging dan nog omdat zijn vrouw ging, maar het interesseerde hem eigenlijk niet zoveel meer. En dat ging een tijdje zo door, totdat hij eens een gesprek kreeg met een kennis. Hij zei, wat er toch met mij aan de hand is, dat weet ik niet. Maar het is net of het me totaal niet meer raakt. Ja, waar ben je dan mee bezig? Ja, niks. Nou ja, ik ga naar zo'n man in Zwolle die precies weet wat je ziet, wat je... Nou, fijn, deel van... Oh. Nou, zei die kennis van hem, dat lijkt me niet goed. Ja, waarom niet? Hele vriendelijke man, heeft de Bijbeltekst aan de muur hangen. Ja, zo kan het ook nog. Hij zegt, als je er nou eens weer heen gaat, moet je hem eens vragen of hij de Heere kent, God zelf. Tweede vraag, moet je hem eens vragen of je weet wie de Heer Jezus is. Ja. En de derde vraag die je moet stellen, of je iets weet van de kracht van het bloed van Jezus Christus. Hij zegt, wat dan? Nee, ontdek het zelf maar. Hij komt er weer in. Even vriendelijk en hoffelijk, want ze zijn ontzettend vriendelijk hoor. Gaat u zitten, hoe gaat het ermee? Ja, dokter, hij was geen dokter, maar hij noemde hem dokter. Ik wou u eerst wat vragen. Gelooft u in God? Ja, tuurlijk. Kijk, op mijn bureau staan de teksten. Als ik dat niet had, het geloof in God, dan kon ik heel mijn werk niet doen. Ze kunnen mooi vooral praten hoor. Gelooft u in de Heer Jezus? Ja, tuurlijk. Dat is toch de Zoon van God? Ja. Nou, zullen we dan beginnen? Nou, ik heb nog één vraag. Gelooft u ook in de kracht van het bloed van de Heer Jezus? Het was een poosje stil. En die man die werd eerst groen, toen werd hij blauw, toen werd hij vuurrood. Hij deed de deur op met een grote vloek. En eruit, en ik wil je nooit weer zien. De geesten kwamen openbaar. De verkeerde dan, hè? Toen hij over het bloed van de Heer Jezus sprak. En die ervaring hebben wij zelf ook. Bloed van Jezus Christus reinigt niet alleen van alle zonden, maar kom de geesten komen openbaar. Maar God verbindt er zijn zegen aan, want dat is het bloed van zijn eigen kind. Het geeft ook bescherming in deze demonische tijd. Iemand zei laatst eens een keer, dit land is bezwangerd van demonen. Nou, je zou bijna zeggen, ja. Geef bescherming voor jezelf. Maar vooral voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Ik las een boek van Teeks en Mars over de misleiding van de New Age. En daar staat op een gegeven moment een verhaal in van Irene Park. En Irene Park was onderwijzeres in het basisonderwijs. Maar ze was ook een soort heks in de New Age movement, New Age beweging. En ze had als speciale taak van haar meester, hè, om haar kinderen, de kleine kinderen, al heel vroeg te indoctrineren met occultisme en perverse spelletjes. En zei ze, dat lukte prima. En waar ik me steeds over verbaasd heb, want die vrouw is later tot geloof gekomen, was de naïviteit van de ouders. Ze geloven alles. Ze geloven alles. En die konden kinderen ook heel makkelijk bereiken. Alleen er zat er een paar in de klas, dat was net alsof er een muur tussen. Ik kon ze niet bereiken en dat wilde ik zo graag. En dat irriteerde mij. Alleen zei ze later, toen ik zelf tot bewust geloof gekomen was en volkomen bevrijd was van deze occulte binding door het bloed van Jezus Christus, wist ik waarom ik die kinderen niet kon bereiken. Dat waren kinderen die ouders en grootouders hadden, die ze dagelijks brachten onder het beschermende bloed van de Heer Jezus. Prijs God. Je bent echt onaantastbaar voor de boze als je pleit op het bloed van het land. Lieve mensen, we leven in zulke verwarrende tijden. We wordt zoveel gesproken over geestesgaven. Over wonderen, tekenen, er worden speciale diensten belegd. Genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten. Wat zeggen ze? Ziekte komt door zonde, zonde komt door demonen. Demonen moet je uitdrijven. Ik chargeer nog even een beetje. Dus klaar is Kees. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, zonde moet beleden worden. Een mens moet tot verootmoediging komen. En pleiten op het bloed van het lam. En alleen dan staat er in de Bijbel, indien wij onze zonde beleiden, geen demonen uitdrijven. Indien we onze zonde beleiden. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Van nature zijn we allemaal hopeloos verloren. Ik kan het niet anders vertellen dan dat er in de Bijbel staat. We hebben allemaal de eeuwige dood verdiend. Er was geen redder meer aan. Geen mens kon ons redden. Er moest iemand voor ons betalen die zonderloos was. Nou, zo'n mens is er niet. Ja, de Heere was zonderloos, maar de Heere kon niet sterven. Die is eeuwig. In eerste instantie. Maar het wonder van het evangelie is dat God mens werd in de Heer Jezus Christus. Staat in de Bijbel, er is een plan gemaakt. Er is een bijeenkomst als het ware geweest in de hemel. Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God had een plan gemaakt. Tot redding van de mensheid. God had het bedacht. De Heer Jezus had het aanvaard. En hij heeft gezegd in Hebreeën, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En hoewel hij, en dat is voor mij het allergrootste wonder, en hoewel hij wist wat hem te wachten stond, vernedering, spot, laster, pijn en tenslotte die verschrikkelijke kruisdood, was hij toch bereid om te komen. Uit liefde voor u en voor mij. Kan je het nog begrijpen? Ik begrijp het niet hoor. Ik kan erover spreken, ik zing er graag over, maar begrijpen kan ik het niet. Iemand zei vroeger eens een keer bij ons op de Bijbelschool, als jij de enige mens op aarde was geweest, was nog de Heer voor jou gekomen. Is dat dan geen wonder? Dan kan je toch alleen maar, ja, ik zeg wel eens vaak, eigenlijk zo gauw je 's morgens de ogen open, de ene heeft wat meer moeite om wakker te worden, dat weet ik wel, maar zo gauw je 's morgens de ogen open doet, dan moet je beginnen om de Heer te danken. Dat je er weer bent, dat hij overgewaakt heeft, misschien doe je dat ook wel. Maar in de eerste plaats, voor de gave van zijn Zoon. Dat is het grote wonder van het plaatsvervangend lijden. De wet van God veroordeelt ons. Maar het bloed van de Heer Jezus maakt ons vrij. We zijn in onszelf hopeloos verloren. Maar het bloed van Jezus redt u. Hij overwon dood en graf. De duivel heeft niet het laatste woord. Ik ben de levende, ik ben de opgestaande Openbaring 1. En ik leef tot in alle eeuwigheid. De duivel is echt overwonnen. Ja, je kunt je nog bar lastig maken, dat weet ik. Maar hij kan geen millimeter verder gaan dan dat de Heer het hem toestaat. Dat is een heerlijke zekerheid voor het kind van God. Hij nam de vloek van de zonde weg. We hebben vrije toegang tot Gods genadetroon. Op grond van het bloed van de Heer Jezus. En wonder op wonder. God ziet ons aan op grond van zijn Zoon. Als mensen die nooit gezondigd hebben. Nou, ik kan het niet snappen hoor. Ik kan het echt niet snappen. En toch zegt de Bijbel het. Want dat is zo'n kostbaar boek mensen. Daar moeten we nog veel meer in lezen. En natuurlijk zal de duivel zijn best doen om dat belachelijk te maken. Logisch. Want dat werd zijn ondergang. Dat kostte hem de kop. De duivel, die gelooft de Bijbel letterlijk hoor. Dat kan je van een heleboel christenen niet meer zeggen tegenwoordig. Maar de duivel wel. Hij weet dat het offer, het bloed van de Heer Jezus, hem de kop gekost heeft. En daarom, denk niet aan je falen als je iets weer gefaald hebt. En hoe makkelijk vallen wij niet, toch? Of ben ik de enige? Denk je niet. Gaat zo makkelijk. Maar denk dan aan hem, voor uw bescherming, voor uw bewaring. Weet u, de duivel is de grote aanklager, zegt de Bijbel, van de gelovigen. En denk erom dat hij heel wat aan te klagen heeft, hoor. Maar als het alleen voor mij maar. Kijk, is dat nou een kind van u? Nou, mooie. Hij kan zo mooi praten. Hij kan zo mooi zingen. Hij kan zo mooi preken. Ja, ja. Maar kijk wat hij vandaag allemaal weer gedaan heeft. De grote aanklager van de broeder. Maar dan mag ik hem altijd wijzen op het bloed van de Heer Jezus. Dat is een mooi lied in de bundel van Johan de Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar het is alles genageld aan het kruis. En het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij. Want hij heeft de eis naar Gods wet gans vervuld. Dat is het heerlijke wonder van het evangelie. Een tijdje geleden las ik in Hebreeën nog, Hebreeën 10. Daar staat, hoeven we niet op te zoeken hoor, dat de priesters stonden dagelijks in hun dienst om de offers te brengen. En dan staat er 2 versen verder, maar de Heer Jezus is voor altijd gezeten. De priesters stonden, want het werk was niet klaar. Er moest altijd weer geofferd worden. Maar hij is voor altijd gezeten. Hij heeft door 1 offer de zonde volkomen weggedaan. De Israëlieten moesten het bloed aanbrengen als teken aan hun huis. En God had gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. U als gelover, ik hoop tenminste dat u allemaal de Heer Jezus kent. U heeft een wonderbaar teken aan u. U heeft een hemels teken aan u. U heeft een overwinnend teken aan u. Namelijk het bloed van Jezus Christus. De Zoon van de levende God. In Leviticus 16 staat een indrukwekkende geschiedenis. Yom Kippur, grote verzoendag. U had de tabernakel, hè, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En daar mocht niemand komen. Daar stond de ark. En boven de ark was de heerlijkheid van God, de Shechina. En ieder mens die daar binnen trad, zou ter plekke dood neervallen. De heiligheid van God. Daar moet je wel eens vaak aan denken. Er wordt ook vaak in onze evangelische kringen zo makkelijk over Jezus gesproken, alsof we het over de buurman hebben. Ja, God is een vriend van ons in de Heer Jezus, maar God is ook heilig. En dat wordt wel eens vergeten. En het is zo noodzakelijk dat dat in balans blijft. De heiligheid van God en de liefde van God. De heiligheid van God moest ons allemaal verdoemen. Maar de liefde van God wilde ons redden. Door het offer van de Heer Jezus. Ja, wat staat er dan in Leviticus 16? Elk jaar moest de hoge priester, alleen de hoge priester, mocht het heilige de heilige binnengaan. Niet zonder bloed. Wat hij bij zich had. En wat moest hij daar dan doen? Dat staat er ook. Verzoening vragen eigenlijk. Voor de zonde van de Israëlieten die ze in onwetendheid bedreven hadden. Het was een vrije dag. Het volk stond buiten. En de hoge priester moest zijn hele ornaat afleggen. Moest zich omkleden met linnen. De kleder van de gerechtigheid, zegt de Bijbel. En dan moest hij met dat bloed mocht hij naar binnen gaan. En dan moest hij dat 7 keer besprenkelen op de ark en 7 keer voor de ark. En het volk stond buiten. En stond in spanning af te wachten wat er gebeurde. Want als de hoge priester niet naar buiten kwam, dan lag hij daar dood. Dan had God het offer niet aanvaard. Als de hoge priester weer naar buiten kwam, een zucht van verlichting. God had het offer aanvaard. God had de zonde verzoend. Dat is het teken dat hij weer naar buiten gaat. Ga je het overdrachtelijk begrijpen? Het teken, het bewijs dat de Heer Jezus opstond uit de doden, levend naar buiten kwam, is het bewijs dat God de zonde, het offer voor onze zonde als schuld, aanvaard heeft. Prijs God. Dat is het geweldige bewonder daar zo. En dan ging dat hoge priester ging naar buiten. Het eerste wat hij deed, het volk zegende. En dan zagen ze aan zijn handen het bloed. Ga je het begrijpen? En dan sprak hij de aronitische zegen uit. U weet het wel, nummer 6. De Heere zegen u, de Heere behoed u. Fijn, u kent dat wel. En dan moet ik altijd denken aan de Heer Jezus, die daar met bebloede handen hing. En het uitriep, het is volbracht. De prijs is volkomen betaald. Maar, in het Oude Testament werden de zonden van de Israëlieten tijdig of tijdelijk bedekt. Maar Petrus zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18, maar in de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus om door zijn offer en door zijn bloed de zonde volkomen weg te doen. Niet meer bedekken, weg te doen. En als God wat weggedaan heeft, dan praat hij er ook niet meer over. Bij mensen zeggen wel eens, ja, ik vergeet het u wel, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, zo praat de Heer niet. De Bijbel zegt, hij heeft onze zonde geworpen in de diepte van de zee. En niemand heeft die gezet en heeft er een bordje bij gezet, verboden te vissen. In het Oude Testament werden ze bedekt. Maar God heeft ze weggedaan. Door het offer van de Heer Jezus. Alleen, het moet een heel persoonlijk iets zijn. Het verhaal gaat dat bij de verlossing uit Egypte er een Joods gezin was. Opa, grootvader, was de eerste zoon in zijn gezin. Zijn oudste zoon en zijn oudste kleinzoon. Die woonden bij elkaar. Alle drie eerstgeborenen. En God had gezegd dat alle eerstgeborenen in Egypte zouden sterven. Ook de Jood hoor, want het wordt wel eens vergeten. Als ze niet zouden doen wat God gezegd had. Er was geen pardon voor. Mensen denken altijd, nee, dat gold alleen voor de Egyptenaar. Nee, ook voor de Joden. Ze zouden dus alle drie moeten sterven. En toen het avond was, zei de oude vader, hij lag ziek op bed. Zoon, je bent toch niet vergeten om het bloed aan te brengen aan de deur? Nee, vader. Een uurtje later vroeg hij, zoon, je weet toch wel zeker, hè? Dat je het niet vergeten hebt. Je hebt niet alleen het lam geslacht, maar ook het bloed aangebracht. Nee, vader, echt, ik heb het wel gedaan. Maar hoe meer het naar middernacht ging, hoe onrustiger af die oude vader werd. En tenslotte zei die zoon, traag me op, neem me mee naar buiten, ik wil het zelf zien. En toen hij het zag, toen zei hij, ja, nou weet ik het zeker, ik heb het zelf gezien. Lieve mensen, het is niet voldoende als je weet van de verzoening van het bloed. Je moet dat zelf ervaren en geloven. En pas als je het gelooft, dan ervaart. Iets verstandelijk weten is niet voldoende. Wijlen dominee Glashouwer zei altijd, het moet 10 centimeter zakken, het moet in je hart komen. En dat is natuurlijk ook zo. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. Dat het moment is geweest dat u ging zien dat u voor God een verloren mens was. Wie u ook was. Wat voor opleiding of je, wat voor titels of je ook allemaal had. Maar dat u voor God een verloren zondaar was. En dat u zonder schuld beleden hebt voor God. En gepleit hebt op het bloed van het lam, op het offer, op het onschuldige lam van God. En hem gedankt hebt. En dan wordt het persoonlijk. Dat hij het ook voor jou wilde doen. Mag ik nog heel even? Oh, hij zegt van wel. Nou, weet u waarom? Ik wil namelijk eindelijk met een persoonlijk getuigenis. Dat heeft hier helemaal mee te maken. Het is ruim 40 jaar geleden. Dat mijn vrouw mocht gaan zien. Wie de Heer Jezus was. En wat u voor haar persoonlijk gedaan had. En ze wilde dat ook graag aan mij overbrengen. Logisch. Maar als je van iemand houdt, dan gun je hem ook het allerbeste. Maar bij mij kwam het niet over. Was ik dan geen christen? Oh ja, ik dacht van wel. Ik had belijdenis gedaan in de hervormde kerk. We waren getrouwd in de kerk. Maar onze kleine kindertjes hadden laten dopen. Ik was zelf diaak of collectant heette dat bij ons. Dus het zat bij mij wel goed, dacht ik. Alleen het moest me niet tekort komen, niet tekort bijkomen. Als het met mij over sprak, je leven aan de Heer Jezus geven, persoonlijke keus maken, dat landde bij mij niet. En hoe meer zij er met mij over sprak, hoe meer ik me daarvan verwijderde. Dat vrome gekletsen had ik niet zoveel zin in. En dat deed haar veel verdriet. Dat kan ik nu begrijpen, toen niet. En op een keer sprak ze er met een broeder over en die zei, lieve zuster, als je dan niet met je man over de Heer kunt praten, dan moet je eens veel met de Heer over je man praten. Dus, mannen, vrouwen, ouders, echt, dat werkt hoor. Ik heb het ervaren. Van toen af ging de Heer aan mijn hart werken. En als toen iemand tegen mij gezegd had, er komt een keer een tijd dat hij het woord van God mag brengen, dan had ik geadviseerd dat hij rijp was voor een psychiater. Want dat wilde ik absoluut niet geloven. Maar God kan soms een hele wonderlijke weg gaan. En dat heeft hij ook met ons gedaan. Vanaf dat moment begon de Heer aan mijn hart te werken. Maar ja, ik gaf mijn zoon niet prijs, ook was een taaie. Ik had zo mijn eigen mening. Maar er kwam een moment dat ik wel wilde, heel graag zelfs, omdat ik het in haar leven zag, maar ik kon op de een of andere manier, kon ik niet. Ik zat zo vast als een huis. Ik ging met haar mee wel naar diensten van het zoeklicht. Van gemeenterevé was het in de tijd van Weilendoom de Glashouwer. Ik kwam ook terecht op een gegeven moment bij bijbelstudies in Zwolle van de oude broeder Braaksma. Van sommigen zullen zich nog die naam wel herinneren. En elke keer als deze broeder het over de Heer Jezus had, of over het bloed, dan sloeg bij mij alles op til. We hadden het er vanavond nog even over, Ab en ik. Dat is zo'n geweldige zegen, want daar ken ik Ab ook van zoveel jaar geleden. Zo'n zegen ontvangen hebben, want als je hem zag, dan was het inderdaad alsof je, ik mag het niet zeggen, en zo bedoel ik het ook niet, maar het was net of je met de Heer Jezus sprak. Man als Paulus, weet je wel. Maar goed, ik was een keer op een avond in de bijbelstudie in Zwolle bij me en toen sprak hij over de tabernakel en over de offers en over bloed. En toen hield ik het niet meer uit. Ik had een half uur zitten transpireren en zweten en zuchten. En mijn vrouw die hoorde mij al tekeer gaan en weet ik wat. Ik heb bij zoveel dokters toen gelopen. De ene dag dat ik het in de maag had, dan de dag dat ik het aan het hart had. Maar ik bekeerde helemaal niks lichamelijk. Alleen de Heer was met me bezig, alleen dat wist ik toen nog niet. Ik ben uit die samenkomst weggelopen. Ik moest wachten, want het was in Zwolle. En ik moest op mijn vrouw wachten, want we moesten weer naar huis. We waren met de auto. Ik denk tegen die tijd dat het afgelopen is, 10 uur, ga ik mooi in de schaduw van de boom staan. Er ziet niemand mij, maar ze hadden me wel weg zien lopen natuurlijk. Ja, hoe ik voor mijn kraai kreeg, dat weet ik niet. Maar de oude broeder Braakman zag me wel staan. En hij stevende recht op mij aan. Hij zei, wat was dat nou? En toen vertelde ik het. Die broedertje, als dat nou eens weer gebeurt, zoek dan een stille plek op. En vraag de bescherming en de reiniging van het bloed van de Heer Jezus. Roep het bloed van de Heiland aan. Daar ging ik mee naar huis. De eerstvolgende keer dat we op een bijeenkomst waren met dominee Glashouwer, ach jongen, die kon ook zo ontzettend tot je hart spreken als hij het over de Heer Jezus had. En dan begon het weer, hè. Nou, wij naar huis. Mijn vader en moeder kwamen op visite. Nou ja, we waren vol van die dingen. In het begin ja nog hoor. En als we dan over die dingen hadden. Ach jongen, dan ging het weer te keren zo. En toen op een gegeven moment, toen herinner ik me wat de oude broeder Braaksma tegen mij gezegd had. En dan bonsde mijn hart en dan ging het zo verschrikkelijk te keren. Ja, wat moet ik nou? Wij woonden toen de tijd op een flat. We hadden drie slaapkamertjes, maar ja, daar sliepen de kinderen. En er was een deur tussen de slaapkamer en de kamer met een glazen deur. En mijn vader en moeder, ja, ik kon nergens een plekje vinden waar ik neer moest knielen. Ja, hoe gek het ook klinkt, ik ben naar het toilet gegaan. Ik heb de deur op slot gedaan en ben daar neergenield. En ik zei, Heer Jezus, ik weet niet wat het betekent. Maar ik roep uw bloed aan en ik vraag de bescherming van uw bloed. En u kunt het geloven of niet, op hetzelfde moment met het bloed stil in mij. Echt, de kracht van Jezus bloed is geen fabeltje. Het is echt waar. En zo is het nog een tijdje doorgegaan. Maar het werd steeds minder, het werd steeds minder. En vandaag mag ik getuigen. En ik wil er ook heel graag over spreken. Dat is kracht, wonderbare kracht. Echt waar. In het dierbaar bloed van het lam. Geprezen zij zijn naam.